Mijn naam is Rick Strengers. Ik ben psychodynamisch coach en ik maak muziek onder de naam Strik. In de afgelopen 5 jaar heb ik veel innerlijk werk verricht om van mijn sociale angst af te komen en mijn album Tot het stroomt gaat over dit proces. In deze podcast ga ik met andere artiesten, coaches en therapeuten in gesprek over persoonlijke ontwikkeling. Ook thema's die op mijn album naar voren komen worden hierbij besproken. Mijn allereerste gast is Ramon Roelofs, ook wel bekend als DJ Charlie Low Noise. In de jaren 90 was hij mega succesvol en toerde hij samen met Mental Dio de hele wereld over. De druk die bij dat succes kwam kijken werd voor Ramon op een gegeven moment zo hoog dat hij tijdens de show neerging. Dit dwong hem om gezonder te gaan leven en uiteindelijk kwam hij op het pad van zenmeditatie. Nu is Ramon naast DJ ook zenleraar en schreef hij onder andere het boek Zenles in een wereld vol lawaai. Een inspiratie voor mij op het gebied van persoonlijk leiderschap en dat is weer een overkoepelend thema op mijn album. Ik heb echt uitgekeken naar dit gesprek. Tof dat je luistert naar Tot het stroomt.
Het loopt hoe het loopt tot het stroomt. Je kan me niet onderbreken in mijn zoon. En ook al staat alles in de sterrendroom, alles wordt enkel bepaald door wat je gelooft.
Okay. Daar heb ik ook een keer mee opgenomen bij een vriend van mij. Dat klinkt gewoon heel goed ook.
Ja.
Dus,
Oké.
Okay. Cheers. Even nog een jenevertje.
Cheers, ja. Opstootje.
Ketel 1.
Ja. Nou, Ramon.
Ja, man.
Tof. Heel tof om je even in deze setting te spreken.
Ja. Ja. Ja, ik ben blij, man, dat je dat je naast je muziek en zo, dat je dit ook bent gaan doen. Dus leuk. Echt weer een nieuwe fase. Creatieve fase.
Ja. En grappig, want ik zat nog even ook terug te kijken. En het is echt precies een jaar geleden dat we ook hier zaten.
Ja.
Om jouw podcast op te nemen.
Oh ja, ja.
Alles
ja.
Op tafel.
Ja, ja inderdaad.
Ja. Hey, en dat was dus hier. Nu zitten we beneden.
Ja, we zaten hiernaast.
Of hiernaast, ja. Ja. Oh ja, precies. Ja. Ja. Nou, ik was hier nog niet eerder geweest. Maar ja. Kan je iets vertellen over waar we
zeker
zijn hier?
Ja, dit was vroeger een werkplaats. Van eerst van de buurman. Ik woonde zeg maar hier schuin boven.
Okay.
Dat was de plek waar ik vanaf mijn 15e ben gaan wonen. Toen mijn moeder opnieuw ging trouwen. En we dus bij onze stiefvader introkken. Wow. En dit is eigenlijk de plek waar de holy ground, waar alle muziek ontstaan is.
Oh ja.
Ja, dus de plek waar we nu zitten was vroeger een draaibedrijf. Draaien, dus niet platen draaien, maar metaaldraaierij.
Ja.
Stonden allemaal draaibanken. En ik denk dat mijn stiefvader vanaf eind jaren 80, misschien 88 of zo, dat hij deze werkplaats erbij gekocht heeft. Want hij zat eerst alleen maar hiernaast. En uiteindelijk, mijn vader is overleden, mijn stiefvader, in 98. Mijn stiefbroer heeft toen het bedrijf voortgezet. Maar dat ging toen failliet, omdat hij had er niet zo heel veel zin in, had ik het gevoel. En toen had ik de kans om deze twee ruimtes hier naast elkaar te kopen. En daar heb ik toen mijn studio in gebouwd. De eerste studio zat schuin boven bij mijn ouders op de slaapkamer. Bij mij, op mijn slaapkamer dan natuurlijk.
Ja.
En de tweede studio was hier schuin beneden in de kelder.
Uh-huh.
Dus waar wij de podcast hebben opgenomen, daarboven en daar beneden zat mijn tweede studio.
Okay.
En de derde studio was hier op deze plek.
Uh-huh.
En die zit hier vanaf 2000. En nu vanaf een jaar geleden heb ik deze ruimte, ietsje korter dan een jaar geleden, heb ik deze ruimte ingericht als podcast opname studio.
Ja.
Ja.
Oké, okay. Maar dus dat gaat al heel lang terug. Je komt al
35 jaar.
Ja. Ja.
Ja, 35 jaar woon ik al hier in dit. Ben ik al bezig hier in dit. Ja, op deze hoek van de straat.
Ja, en je zegt het is holy ground. Hier zijn de hits geboren.
Ja, hier is alle muziek gemaakt. In deze hoek, zeg maar hier. Dit is boven Live in Londen, Wonderful Days, Stars. En vanaf Stars ben ik schuin naar hier beneden gegaan, in de kelder.
Uh-huh.
Toen heb ik daar het album Charlottenburg verder geproduceerd. On-air album geproduceerd met die singles Hardcore Feelings, Your Smile, Fantasy World en dat soort dingen allemaal.
Ja, ja.
En
ja, dat is wel gaaf. Het spreekt wel tot de verbeelding als ik zo hier zit. Hè?
Dus ja,
echt, hoe is dat proces van jou? Of hoe was dat studioproces? Kun je me eens meenemen in, was je iemand die nachten doorhaalde? Of was je iemand die vroeg uit de veren ging en dan lekker fris aan de slag ging?
Ja, nou wat ik meestal deed, dat was mijn vaste routine. Dat toen ik Ja, toen ik uit bij de marine vandaan kwam, had ik dus geld gespaard. En toen ging ik gewoon, ik woonde gewoon thuis. En toen werkte ik dus bij mijn stiefvader in het bedrijf. En als ik 's middags klaar was met werk om een uur of half vijf, vijf uur, dan ging ik in mijn studiootje zitten. Nou, dan een minuutje of zes eten. En daarna ging ik weer in mijn studio in en ging ik gewoon werken.
Ja, en je zegt ook toen ik nog werkte, op een gegeven moment is dat opgehouden?
Ja, ja.
En hoe kwam het dat je daar op een gegeven moment stopte? Kwam dat omdat je muziek...
Te druk.
Ja.
Ja, ja, ik was natuurlijk vol bezig met die muziek. Hmm. En ik was gewoon... ik had zoveel geproduceerd en ik kreeg zoveel aanvragen. Met draaien ook al meteen. Dat ja, en ook bijvoorbeeld in Amerika. Dat ja, wij wilden wel naar Amerika. Alleen Theo werkte bij Arcade. Ik werkte bij de bank. Dus ik kon maar beperkt vrijnemen. Ja. En op een gegeven moment was ik gewoon zo ver dat ik wist van ja... Ik ga nu springen, want dit is wat ik wil, weet je. En ik denk als ik nu fulltime gewoon erin ga zitten, dan kan ik alles aannemen. Want dan komt ook alles op mijn pad, weet je.
Ja.
Dan kan ik tegen alles ja zeggen.
Ja, ja, precies. Oké, en toen gingen die studiodagen er waarschijnlijk ook iets anders uitzien? Of iets gevulder?
Ja, zeker. Ja, dan was het gewoon 's morgens vroeg afspreken, weet je. Dan kwam Theo naar mij toe naar de files om 10:30 of zo. Mm. En dan zaten we de hele dag in de studio tot 4:00. Ja. Nou, dan ging hij naar huis en dan hadden we wat ideeën staan. En dan ging hij uitwerken, uitmixen. En dan hadden we weer een nieuwe maxi-single.
Ja, 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 tof. Hey, en je hebt natuurlijk wel vaker je verhaal verteld en ook in jouw boek, waar we zo nog wel even over te spreken komen, ja, ja. Zenles in een wereld vol lawaai,
ja.
Staat dat uitgebreid beschreven. Dus ik zou ook mensen die luisteren en die daar meer over willen weten, vooral willen adviseren om dat boek te gaan lezen.
Ja, leuk.
Maar heel kort, hè, jij wordt succesvol met muziek. En niet een beetje succesvol, zodanig dat jij op een gegeven moment... Hoeveel shows deden jullie op het hoogtepunt?
Ja, wij deden vanaf 93, 94, 95, 96... deden we denk ik wel gemiddeld zo'n 200 shows per jaar.
Ja.
Waarvan in 94 wel het maximale was. Toen deden we 350 shows per jaar.
Zo.
Of in dat jaar. Mm-hmm. En dat was echt bizar.
Ja.
Bizar, ja.
Ja. En heel tof natuurlijk.
Super
maar
tof.
Op een gegeven moment ook, dat was op een gegeven moment ook hetgene wat bij jou
wat ervoor zorgde.
Ja, precies. Ja. Toen moest je wel gaan kijken naar je gezondheid.
Ja.
Ja, ja. Hey, en op een gegeven moment kwam je ergens daar ook, kwam Zen op je pad.
Ja. Ja, dat was later. Toen ik in 98, ik zeg altijd maar het leven daagt je heel vaak uit.
Hmm.
In 98 kwam mijn stiefvader te overlijden. En ik had mijn biologische vader al verloren toen ik 19 was. En ik had die bubbel niet goed verwerkt. Want toen mijn biologische vader kwam te overlijden, toen zat ik helemaal vast. Ik kon daar niet om huilen. En ik had hem ook al hele tijd niet gesproken. Want mijn ouders waren al vroeg gescheiden. Dus eigenlijk een soort van... Ik zat gewoon vast op dat moment. Maar toen mijn stiefvader kwam te overlijden. Mm. En eigenlijk de man die mij geleerd heeft hoe ik op eigen benen moet staan. Eigen bedrijf beginnen. Maar ook hoe de wereld in elkaar zit. Politiek gezien. En gewoon heel veel gesprekken met hem gehad. Toen hij wegviel. Ja, toen daar was ik gewoon helemaal kapot van. Weet je wel. Echt onwijs verdrietig. En toen zond ik ook een soort van onbewuste vraag uit naar het universum. Van ja, wat is leven, wat is dood? Ik begrijp het niet meer, weet je. Mm. Nou ja, en toen kwam, ik zeg altijd maar, als je iets de kosmos inslingert, krijg je altijd antwoord. En toen kreeg ik dus antwoord in de vorm van een boek. En dat boek heette Zen en Management van twee Duitse managers. En die hadden in Japan een half jaar een retraite gedaan in een tempel. En die hadden daar een boek over geschreven. Nou ja, en... Ja, dat boek, dat kreeg ik zoveel energie van. Dat raakte mij zo diep. Ik ging helemaal open eigenlijk, als het ware.
Hmm.
En wat dan? Dat kon ik toen ook niet bevatten, wat dat dan precies was. En daar werd ook niet naar gevraagd. Ik vroeg mezelf dat ook niet af. Maar als ik dat nu zo terugspoel, dan denk ik dat dat was vanwege... die managers die zaten daar met een groep mensen, met Japanners, maar ook met andere buitenlanders. Zaten ze in een ruimte, in een tempel, midden in de natuur. Nou, de natuur geeft je al heel veel energie, want geen enkel buxusboompje of dennenboom of rhododendron, die heeft een crisis. Die zijn gewoon dennenboom, rhododendron en buxus.
Ja.
Weet je, dus dat is gewoon zo. Mensen kunnen heel veel energieën zeg maar afvuren op ons. En als je daar niet van bewust bent, dan kan je gewoon dat voelen. Of dan kan je dat niet voelen, maar dan kan het zijn dat je daarin meegaat. Nou ja, wat nog meer is, dat die mensen die daar mediteerden en werkten. En het is geen lui lekkerland in een Japanse tempel. Dat is gewoon 's morgens om 3 uur opstaan. Hmm. En dan begint het, weet je. Dus dan wordt er gemediteerd. En het enige wat die mensen van de buitenwereld scheiden, was een stukje rijstpapier. Nou ja, en ik las dat en ik dacht van, ik wil dat ook leren, weet je. Dus toen kwam ik een leraar, die kwam er op mijn pad door een soort van foldertje wat ik zag bij de Paagman hier zo in Den Haag, boekwinkel. En toen dacht ik van, ik ga mezelf opgeven voor de meditatie. Een stemmetje in mijn hoofd zei, wat ga je nou doen? Ga je mediteren? Ja, ik ga mediteren. Ja. Dus ik ben gaan mediteren en ik vond het heel lastig in eerste instantie. Alleen maar zitten en niks zeggen. En ja, gewoon, wat doe ik hier eigenlijk? Ging dat om me heen. Ja. Maar ik merkte ook dat het me heel veel rust gaf. Omdat ik dat sociale even uit kon zetten. In plaats van alleen maar op allerlei triggers in te gaan, merkte ik dat ik gewoon tot rust kwam en... Dat er gewoon een soort van bevrijding ook in zat van dat hele, van al die mentale prikkels.
Ja.
En toen daar ben ik gewoon mee doorgegaan. Met het hele leven daarnaast met het draaien en DJ, weet je wel, en het muziek maken en de zaken doen en zo. Ik ging gewoon door, hoor. Hmm. Dus ik voelde me gewoon. Ik voelde me heel dicht bij mezelf komen. Niet dat alle vragen, dat ik antwoord op alle vragen had. Want ik stuurde natuurlijk zo'n vraag de kosmos uit. Wat is leven, wat is dood? Nou ja, daar kreeg ik geen antwoord op. Maar er kwamen wel mooie boeken op mijn pad. Bijvoorbeeld het boek van Leven en Sterven. Het Tibetaans boek van Leven en Sterven. Van Sokyo Rinpoche. Nou, dat heb ik 2 keer gelezen. Mm. En ik snapte er niet zo heel veel van eigenlijk in eerste instantie. Mm. Maar ik denk dat je onderbewuste pakt de dingen op die het moet snappen. Mm-hmm. En daar ga ik nu ook van uit, weet je. Dus ik heb heel veel gelezen. In een tijdsbestek van zeker 16, 17 jaar heb ik heel veel gelezen. En ik was op een gegeven moment op een punt. Ja, toen was ik 10 jaar verder met heel veel retretes doen. Ik denk dat ik nu misschien wel 70, 80 retretes heb gedaan of zo. Nee. En niet dat het erop aankomt hoeveel er zijn. Nee. Maar om een indicatie te geven van... hoe vaak ik dat soort dingen gedaan heb per jaar, weet je, vanaf 1999. En heel veel gelezen ook. En na 10 jaar was bij mij het punt bereikt dat ik dacht van, ik wil dit wel doorgeven op de een of andere manier. Dus toen heb ik met mijn leraar erover gehad en toen zei hij, daar kunnen we aan gaan werken, weet je. En toen ben ik in opleiding gegaan om alles wat ik geleerd heb ook didactisch om te zetten. En dat was een hele nieuwe uitdaging voor mij, want ik ben gewoon... elektricien eigenlijk van origine. Mm. En DJ daarna geworden. Maar leraar was ik nooit geweest. Heb ik mijn leven heel erg verrijkt. En ik denk dat mijn ware potentieel pas omhoog kwam toen ik dat leraarschap ging aanboren. Mm. Omdat ik toen merkte dat er heel veel kwaliteiten in mezelf zitten die ik nooit had ontdekt. En die er eigenlijk uit wilden. Mm. Ja. Dus ja. Heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en zo hebben wij uiteindelijk elkaar ook leren kennen.
Inderdaad, ja, mijn cursus in navolging van je moeder ben je toen cursus gaan doen.
Ja, samen met zelfs.
Of samen met ons. Ja. Ik zal nog even een theetje inschenken.
Ja, lekker. Ja, dat was in 2015. Heb ik mijn eerste introductiecursus gedaan bij jou. En ook nog een vervolg volgens mij. En toen ook nog een keer een stilteweekend op de Maanhoeve.
Op de Maanhoeve toen, ja.
En toen stopte jij bij zen.nl. En toen is er even ook... hebben we eigenlijk de hele tijd geen contact gehad.
Nee.
En toen 2 jaar geleden kwamen we weer in contact in verband met een project waar ik mee bezig was. Ja. Om het op te zetten, Spot. En toen spraken we elkaar. Dat was natuurlijk een tijd geleden. Dus het was even ook gewoon, hoe gaat het en wat ben je aan het doen? En toen vertelde jij over de intensives die in de tussentijd ergens op je pad gekomen waren.
Klopt.
Vind ik ook leuk om zo nog even meer over te hebben. Want ik heb dat toen ook, ben dat ook gaan ervaren zelf toen. Ik heb toen een weekend meegedaan.
Ja.
En tijdens dat weekend kreeg ik ook een boek van jou.
Ja.
Zijn les in een wereld vol lawaai.
Ja.
En het feit dat wij nu hier zitten en dat ik jou echt heel graag wilde uitnodigen voor deze eerste aflevering van deze serie.
Superleuk.
Ik van de zomer,
nadat ik vorig jaar het project heb gedaan. Spot was allemaal heel tof. Maar was ook wel intens. Omdat ik heel veel daarvoor moest doen. Eigenlijk alles. Ja. En, dus het was op een gegeven moment zomer. Ik ging op vakantie. En ik dacht, ik had ook al wat muziek geschreven in de laatste tijd. En ik dacht, wil ik daar niet misschien ook nog eens een keer wat mee? Dus ik dacht, ik ga op vakantie. En ik ga me even bezinnen op wat wil ik de komende tijd gaan doen.
Ja.
En toen heb ik jouw boek meegenomen. En jouw boek heeft mij gewoon mede heel erg geïnspireerd om, ja, om die keuze te maken. Om toch ook en ook gewoon te voelen en te denken van ja, maar ik maak al eigenlijk mijn hele leven muziek.
Mm-hmm.
En ik heb eigenlijk ook altijd al wel een verlangen of een soort wens gehad om daar meer mee te doen. Maar het is altijd stuk gelopen op, ja, op een gegeven moment heb je andere mensen nodig.
Ja.
Om je te gaan helpen daarbij.
Zeker.
En daar zat mijn eigen angst gewoon in de weg. Om uit te reiken. En
om hulp te vragen.
Ja, ja, ja. En nou, de afgelopen 5 jaar heb ik veel, veel innerlijk werk mogen doen.
Ja.
Ja, dus dat heeft me op een punt gebracht waarop ik nu denk, oké, het is soms nog steeds spannend.
Mm-hmm.
Maar ergens is dat ook een teken dat ik iets ga doen wat iets betekent. Weet, ja, je wel, mooi, wat man. Van betekenis,
ja,
is.
Ja, precies. En, zit, die spanning heb je nodig, denk ik ook, om,
ja,
om zeg maar, ja, om een stap verder te komen. Weet je, juist in die angst duiken, dat, ja, zorgt er ook voor dat je groeit.
Precies, ja, ja. En het is wel leuk, want ik merk steeds vaker als ik nu iets doe, dat ik zo even tegen mijn vriendin van tevoren zeg van, nou, ik vind het wel spannend. Maar het is gezonde spanning.
Ja.
Dat ik denk,
ja,
van, oh ja, dat bestaat ook.
Weet, ja, je wel? Dat bestaat gewoon, ook. Ja, ja, ja.
En dat is heel fijn. Dat is, ja, ook heel lekker eigenlijk.
Ja, want echte spanning en echte angst, die ontstaat op het moment dat je zeg maar voor bijvoorbeeld een afgrond staat en dat je denkt, moet ik springen of niet?
Ja.
Dat doe, ja, je niet.
Nee, nee.
En bijvoorbeeld, ik noem maar iets, als er een huis in brand staat, dan ga je niet naar binnen. Dat doe je niet.
Nee.
Dus dat zijn hele logische angsten. Maar die andere angsten, ja, dat zijn allemaal gewoon luchtkastelen.
Ja,
ja,
ja, precies. Even kijken. Nou ja, goed. Dus dat was de aanleiding. Dus ik dacht, nou, ik ga jou vragen.
Ja, kikken.
Hey, over dat boek.
Ja.
Kan jij in een paar zinnen vertellen waar het boek over gaat?
In een paar zinnen kan ik, nou, vertellen, ja. Nou, een paar zinnen worden wat lastig bij mij.
Ja. Doe je best.
Zijn les in de wereld vol lawaai is de opvolger van Autobiografie van de DJ. Mm-hmm. Autobiografie van de DJ heb geschreven in 2007. Mm-hmm. Of uitgekomen in 2007. En dat was meer een soort van opsomming van allerlei feiten. Echt een soort biografisch verhaal, autobiografisch verhaal met betrekking tot mijn DJ-carrière. Daar kwam Zen en maar heel kort in naar voren toe.
Mm.
Dus wat dit boek wil zeggen is mijn weg van mede ook de DJ naar Zen en weer terug. Dus ja, we hadden het net kort eventjes al erover voordat we starten. Ik ben in dit boek ben ik erachter gekomen dat, en eigenlijk daarvoor al, maar mede ook door het beginnen met dit boek, ben ik erachter gekomen dat ik een persoon was die altijd zeg maar dacht, ik moet 100% dat doen en dat andere kan dan niet.
Hmm.
Dus ik moet of 100% muziek maken en DJ'en. En daarnaast kan dat andere niet bestaan. Hoewel ik het wel vroeger altijd gedaan heb. Maar niet in de vorm van lesgeven en zo. Dan komt er een soort andere energie. Een ander archetype staat er dan bij mij op, lijkt het wel.
Hmm.
En dat dus die leraar en die muzikant en producer kunnen niet naast elkaar bestaan. Hmm. Maar die kunnen wel naast elkaar bestaan. En dat heb ik ontdekt met het schrijven van dit boek. En daardoor merkte ik ook eigenlijk dat in 2015, 16, toen ik al een beetje begonnen was met het schrijven van dit boek. Want het boek is wel in 3 jaar tijd met tussenpozen is dit geschreven. En ja, dus dit is waar het over gaat. En Cosmos, die het uitgebracht heeft, hebben mij enorm geholpen ook met het vormgeven van het boek. Martine Litjens, zij is de hoofd bij Cosmos en zij zei van, ik zou het wel tof vinden als je ieder hoofdstuk een titel van je muziek geeft.
Ja, ja, ja.
Ja, en daarin vond ik ook van, daarin kwam het ook samen, zeg maar weer.
Ja.
Ja, dus dat had zij heel goed aangevoeld.
Ja.
Ja.
Ja, kikken. Dus dit boek, het maken van dit boek is voor jou ook een soort innerlijk proces,
zeker,
geweest, waarin,
zeker,
dingen zijn samengekomen.
Ja, en zeker. En ja, dat tof. Was het eerste boek al. Ik denk dat ieder boek schrijven, voor wie dan ook, dat ook een innerlijk proces is. Het is ook een worsteling, hè?
Mm.
Het is echt niet makkelijk om een boek te schrijven.
Mm.
En ik heb hem zelf niet meer gelezen nadat ik hem klaar had. Dus ik vind het ook leuk dat mensen soms weer dingen teruggeven. Van, hey, wat leuk, je boek gelezen. En ja, hartstikke tof om dit terug te lezen, wat jij ook zegt. Hè?
Ja.
En dat het je ook enorm geïnspireerd heeft. En ja. Ja, ik denk met name, ja, DJ's, producers, muzikanten, maar ook andere mensen, dat het boek heel erg behulpzaam kan zijn om te lezen en misschien ook mee te nemen in je eigen struggle naar waar je naartoe wil.
Ja. Ja, wat ik heel erg eruit heb gehaald, waar het voor mij heel erg over gaat, is persoonlijk leiderschap.
Ja.
He, dus hoe neem je de verantwoordelijkheid over uiteindelijk je eigen geluk en je eigen mindset en hoe bouw je aan een soort van duurzame manier om ook dicht bij jezelf te blijven. Jij noemt dat ook heel mooi je authentieke zelf.
Ja.
Het woord purpose komt daarbij ook in mij op. Van waartoe ben je hier?
Ja.
Dus dat is wat mij heel erg gegrepen heeft daarin. En hoe het voor mij zeg maar is blijven hangen. Heel
mooi.
Erg. Ja.
Ja, mooi dat je dat zegt. En kijk, een van mijn leraren, waar ik later vanaf 2008 bij ben gaan studeren bij Rien Schriskus, die zei, en die zal ik nooit vergeten, die herhaal ik ook altijd bij coaching sessies, vaak tegen mensen. Als je vastloopt, kan je twee dingen doen. Eén, is datgene wat je deed nog veel beter gaan doen. Of datgene wat je nog nooit gedaan hebt, wat je misschien graag zou willen doen, wat je raakt, dat gaan doen. Maar dat is eng. En waarom is dat eng? Omdat je dan weer teruggaat naar die beginner's mind. En de beginner's mind, dat is eigenlijk de mind die we hebben als wij worden geboren. Dan zijn wij kind en dan moeten we alles nog leren. En dat is leuk. En daar ben ik nu. Dat vind ik leuk. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk. Ik doe ook gewoon dingen die ik al vaker gedaan heb. Net zoals draaien is voor mij ook gewoon een routineklus geworden. Maar net zoals met muziek maken, met andere mensen samenwerken. Maar ook binnen de coachingswereld. Binnen de wereld van de intensives organiseren. Seminars, speeches doen op seminars of zo. Ja. Dat is voor mij altijd weer spannend. En juist daarin, en het zal nooit anders worden, juist daarin ook telkens weer kwetsbaar worden. En eigenlijk dat kwetsbare kind in jezelf ook voelen. Mm. En dat het er mag zijn, weet je. Maar dat je nu groot bent en dat je gewoon samen dat je dat doet.
Ja, ja. Gaaf. Hey, in die intensives. Mm-hmm. Ik heb het zelf meegemaakt een keer, een weekend.
Ja.
Ik vond het inderdaad intensief.
Ja.
en het komt er eigenlijk op neer dat je doet steeds rondes, waarin je in tweetallen tegenover elkaar zit.
Ja.
En de een nodigt de ander uit met de zin, vertel me wie je bent.
Ja.
En dan vertelt de ander en de vraagsteller die blijft eigenlijk stil.
Ja.
En het enige wat je doet is oogcontact houden.
Klopt.
Ja.
Ja, dat is het proces.
Precies, ja. Ja, ik vond het een heel bijzonder proces om mee te maken. Het is ook wel spannend, vooral in het begin, dat je echt dat oogcontact. Het is ook niet iets waar we heel bewust mee bezig zijn. Nee. Ik denk eerder onbewust bezig met het zoveel mogelijk vermijden, zeg maar, in het dagelijks leven.
Ja, en ook misschien zoeken. Want als ik nu met jou praat, weet je wel, dan kan ik ook bijvoorbeeld naar links kijken of naar rechts. En dan ben ik op zoek naar de ruimte om te antwoorden. Maar juist zeg maar het intensive proces met zoveel mogelijk oogcontact houden is er op gericht om met z'n allen in dat snelkookpannetje te zitten.
Ja.
En dat zo snel mogelijk die bewustzijnsverruiming plaatsvindt.
Ja.
En die vindt alleen maar plaats als je uit je hoofd komt. Dus als je uit je denken komt, uit het zoeken naar antwoorden, want die zijn niet te vinden op het vlak van spirituele ontwikkeling. Je kunt de vraag, vertel me wie je bent, wie ben ik, is eigenlijk een paradox. Dan zet je eigenlijk met je rug tegen de muur, want dat zal je nooit weten. Nee. Maar juist daardoor kun je ontdekken, hè, je loopt helemaal vast, en dat loop je binnen een paar dagen al. En dan in één keer, dan is daar dat loslaten. En dat proces is, Charles Berner heeft dat in de jaren 60 ontdekt. Die heeft heel veel intensives gegeven. 12 dagen, 10 dagen, 5 dagen, 7 dagen, een maand. Maar die 3 dagen, dus eigenlijk een 5-daagse waarin je aankomt. Waarin je 's avonds begint, 3 etmalen, dus 3 dagen met dat proces bezig bent. En 1 dag ter integratie, dat is een 5-daagse. Hij zag dat de perfecte tijd was om tot zo'n bewustwordings- of bewustzijnsverruiming te komen. En het mooie is ook dat juist dan wordt het niet vervelend. En dan ga je naar huis en dan gaat het door. Want, ja, ja. En daar zit ook weer een betekenis achter. Dat je kan oneindig in een tempel zitten. Je kan oneindig mediteren. Maar wat heb je aan een spirituele practice wat je niet in je dagelijks leven kan toepassen? Hmm. Daar heb je niet zoveel aan. Want je moet het toch hier, je bent je ziel, whatever it may be, weet je, je bent hier geboren, we zijn hier zo. Dus we moeten weer terug naar de wereld, want daar moeten we vuile handen maken. En daar is het te doen. Dus dit, en eigenlijk toen ik het voor de eerste keer deed, toen ik met die mannenretreat in Mandali in 2016 was, geloof ik, of zo. Hmm. Of 17, toen ik daar voor het eerst dit proces onderging. Ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Maar ik zat in één keer tegenover 17 mannen. Ze waren met z'n 18e. En we deden 3 dagen lang, 5 dagen lang deden we dan dit proces. En ja. Toen merkte ik, toen viel bij mij het kwartje, dat ik dacht van, hey, dit is iets, een puzzelstukje wat ik mis op mijn pad om datgene wat ik geleerd heb in de Zen, om dat terug mee te nemen naar de wereld.
Hmm.
Ja. 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 Ik denk dat het, en wat, dat zegt Burna ook, ik denk dat dit proces misschien wel 75 of 100 keer sneller is als 20 jaar in een tempel zitten.
Ja. Ja, precies.
Ja.
Ja, bijzonder. Bijzonder, bijzonder proces.
Ja, bijzonder proces. En ja, ja het is. Kijk, mensen kunnen. Ik heb. Toen ik dit voor de tweede keer ging doen, na die mannenretreat in Mandali. Toen. Toen zag ik ook al dat er mensen waren die. Ja, bij bosjes gewoon ook open gingen. Mensen die nog nooit iets gedaan hadden met yoga, met meditatie. Die gingen dit doen en in één keer.
Ja.
Gingen ze open, weet je. Nou, ik dacht van, ja, dit is gewoon een heel sterk spul.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik herinner me ook nog dat er was een moment dat ik tegenover een van de andere deelnemers zat. Dat was, ik denk, de laatste dag of richting het einde.
Ik weet het nog.
En die zat, ja, dat was het moment dat jij me ook even, of je zei soort van algemeen van, nou, als je nog iets kwijt wil of zo. Of als je nog even, toen dacht ik, oh ja, volgens mij heb je het over mij. maar toen zat ik tegenover iemand en die, dat was inderdaad gewoon een soort. Ik voelde en ik zag aan alles dat alles. Nou, deze podcast heet Tot het stroomt. Dat alles stroomde. Dus de liefde, de energie. Hij was een soort. Ja, een soort Boeddha of een soort.
Ja, hij kreeg kipvel van, mooi man.
Ja.
Ja.
En ik zag dat en ik voelde het. En ik voelde ook tegelijk dat er bij mij iets in mijn lijf dat nog blokkeerde.
Mm.
En dat kwam dat wilde er echt uit. Alsof ik een soort van, is het kokhals of iets? Ja. Nou ja. En toen was die ronde inderdaad klaar. Toen zei je van, nou, we gaan even pauze houden. Maar als je in deze ruimte nog iets kwijt wil. Toen heb ik even keihard geschreeuwd.
Ja.
Ja. Dus dat was een, En sowieso die hele intensive was voor mij in het midden van mijn opleiding familieopstellingen. Dus ik zat al best wel diep in een proces ook. Mm-hmm. Precies 2 jaar geleden, was begin mei. Want ik weet nog dat een paar dagen later was ik op bevrijdingsfestival. En dat was ook voor het eerst na corona dat weer was. Mm. Überhaupt. Dus dat vond ik al best wel heftig. Zoveel mensen bij elkaar. Tuurlijk. En dan ook nog eens met nog een paar dagen daarvoor die intensive.
Ja, zo.
Dus ik weet wel dat het op een gegeven moment, ik ben niet tot het eind gebleven. Op een gegeven moment was dat echt even genoeg. Ja, dan word je zo bewust van, wat dus corona natuurlijk ook doet, hè? Maar word je zo bewust van
energie.
Ja,
ja,
van wat dat doet om in zo'n grote massa te zijn. Dat is natuurlijk heel krachtig.
Zeker, ook. Zeker, ja.
Dus en jij doet het af en toe ook nog, hè?
Ja.
Die intensives.
Ja, ja, ik doe meestal eens in de 2-3 jaar, dan doe ik ook nog het proces. Gewoon even om bij te spijkeren. En ik moet wel zeggen, laatste keer merkte ik toen ik het gedaan had. Wanneer was dat? Vorig jaar volgens mij? Vorig jaar maart? Hmm. Ja, vorig jaar maart. Toen merkte ik van, nou, ik geloof dat het wel oké is.
Oké. Okay.
Ja. Ja, ik geloof dat het wel goed zit. En ik merk ook tijdens de intensives die ik zelf geef, dat ik echt, ja, dat ik het voel en dat ik echt wel on the spot zit daar bij die mensen. Dus voor nu is het even oké. Okay.
Ja.
Maar misschien dat ik nog eens een keer op een ander adres ook ga kijken. Want er zijn natuurlijk zoveel leraren die het geven. En het lijkt mij leuk om het ook eens een keertje bij iemand anders te bekijken. Van hoe doe jij het, weet je? En dus om mee te doen.
Ja. Oké. Okay. Ja, daar was ik benieuwd naar inderdaad. Is dat dan, kijk, meditatie is natuurlijk, als je dat een langere tijd doet, dan je bouwt wel soort van ergens aan, maar het is ook altijd weer anders.
Altijd weer anders.
En de ene dag zit je er helemaal in en de volgende dag weer helemaal niet.
Klopt.
En,
ja.
Dus ik was wel benieuwd hoe dat met dit proces is, inderdaad. Of je daar, of dat ook, ja, of dat een soort van. Of je steeds dieper gaat, of dat er op een gegeven moment inderdaad gewoon een soort eindstation is waar je denkt van ja, dit is het. Maar dat is een beetje voor nu heb je dat soort van wel.
Ja, nou, je gaat wel steeds dieper hoor. Het is wel telkens een proces wat dieper gaat. Hmm. Maar ik merkte dat voor mij dat meer de prioriteit lag ook om als leraar en als master van het proces, zeg maar, te fungeren. Hmm. En daar haal ik heel veel energie uit.
Ja.
Daar voel ik dat ik echt. Dat ik on the spot ben, zeg maar.
Hmm.
En ik merkte voor mij dat, dat ik het geven, dat voor mij het faciliteren, dat voor mij de meeste energie geeft op dit moment.
Hmm.
Ja.
Ja. Hey, en als er nou mensen zijn die luisteren, die geïnteresseerd zijn om dit. Om dit eens een keer mee te maken. Waar kunnen ze dan terecht?
Dat kan ik ze van harte aanbevelen.
Ja, ik ook trouwens. Ja.
Ja. Ja, wat heb jij er eigenlijk uitgehaald als je terugkijkt?
Ja, ik vind dat zelf dus moeilijk te zeggen.
Mm-hmm.
Omdat het voor mij. Het was zo'n intensieve periode.
Mm-hmm. Ook omdat je met je familieopstellingen bezig was in je
precies,
opleiding.
Ja. Maar ik heb ik had vlak daarvoor ook echt een heel intensief blok gehad. Dat ging over het helen van de moederwond, helen van de vaderwond.
Ja.
Had ik een liedje geschreven, wat ook op het album komt. En dus ik zat al zo diep in dat proces. Mm-hmm. Dus ik weet niet zo goed welke rol de intensive, zeg maar, in dat hele proces heeft gehad.
Je hebt in ieder geval wat losgelaten, want je stond op een gegeven moment te schreeuwen en te kokhalzen dat er dingen uit moesten. Dus je hebt in ieder geval vieze energie losgelaten.
Zeker, ja. En ik vond het ook want dat heb ik dan één keer eerder ook bij jou in een stilte weekend ervaren. Want de rest van het weekend was in stilte.
Ja.
En dat ervaar ik al, heb ik altijd al zo krachtig ervaren.
Nou,
dat je samen in stilte bent. Daar, dat is zo'n rijke stilte, zeg maar.
Ja, dat is het ook. Ja, want zeg je heel goed, rijke stilte.
Ja.
Ja. Maar goed, antwoord op je vraag. Ze kunnen mij vinden, ramonroelofs.nl.
Mm-hmm.
En eerstvolgende intensive is in mei. Dus als jij dit uit gaat zenden begin mei, dan is er 22 tot en met 26 mei. Is er een intensive weer in Winterswijk.
Kijk.
Vijfdaagse beginnen we woensdag. Mensen druppelen dan langzaam binnen. En 's avonds beginnen we met het proces. Tot en met, even kijken, woensdag, donderdag, vrijdag. Tot en met zaterdagavond.
Mm-hmm.
En dan stoppen we. En dan is er zondag nog een hele dag om te integreren. En om allemaal mooie dingen te doen.
Ja. Oh, mooi. Dus dan ben je er wel uit, maar dan ben je gewoon nog
samen. Ja, dan praten we gewoon samen met elkaar. En dan kan je gewoon weer spreken tijdens het eten. En dan doen we ook nog wel wat diades. En dan is de vraagstelling is ook iets anders. Heb je keuzevragen ook. En dan,
Ja. Nou, gaaf. Mooi.
Ja zeker.
Mooi.
Ja.
Ik zei al net, hè, voor mij gaat jouw boek over persoonlijk leiderschap.
Ja.
En wat persoonlijk leiderschap voor mij is, dat zijn eigenlijk al die dingen. Meditatie. Sporten, je noemt in je boek ook affirmaties, dingen met dankbaarheid. Weet je wel, al dat soort dingen die ik op een dagelijkse basis doe om eigenlijk af te stemmen met mezelf en met mijn doelen, mijn wensen, mijn verlangen, dat. Wat doe jij nog op dat gebied vandaag de dag? Mediteer je nog twee keer per dag?
Doe ik niet meer. Mediteer niet meer twee keer per dag. Ik heb op maandagavond en dinsdagavond heb ik mijn vaste meditatieavonden. Dan geef ik meditatie. De maandagavond is met een clubje mannen, zo is dat gegroeid, bij mij thuis. En daar zitten we gewoon en dat is echt de zen manier. En dat vind ik lekker om één keer in de week zo even die stilte aan te tikken. Dan dinsdagmiddag geef ik altijd meditatie bij Bondi. Dat is een yogaschool in de Valeriestraat hier in Den Haag. En voor de rest, ik mediteer als ik er behoefte aan heb. Dan, dus laten we zeggen dat ik zeg maar 3-4 keer in de week dat ik zit. Zeker 2 keer, dat doe ik altijd.
Ja.
En soms 3-4 keer.
Ja.
En ik sport. Mm-hmm. Dus ik doe 2-3 keer in de week doe ik fitness. Ik geef op invalbasis yogalessen bij Max Held Club.
Okay.
Toevallig van de week weer gedaan. En toen had ik het over 2 maanden niet gedaan of zo. En ik had spierpijn. Vinyasa yoga, niet normaal joh. Echt, maar lekker om te doen ook. Voor de rest vind ik yin yoga vind ik altijd lekker om te geven. Mm. Lekkere meditatieve vorm van yoga. Wandelen vind ik heel lekker. Als je het over ademoefeningen hebt. voor mij is wandelen in de buitenlucht is al een ademoefening. Want je gaat lopen, dus je hartslag gaat sneller. Je gaat iets sneller ademen. Maar je lichaam merkt ook, je onderbewuste, dat je dus dat het diep wil inademen. Want daar is frisse lucht. Je bent weer in dat bos, ja, waar die eikenboom gewoon die eikenboom is. En waar gewoon de dennenboom weer de dennenboom is. En de grasprietjes. En de vogels zijn gewoon de vogels.
Ja.
En dat is, dat als we het over zen hebben, dat is waar zen over gaat.
Ja.
De dingen zijn gewoon de dingen.
Ja.
Ja.
Oké, dus het hele, zeg maar, strenge, rigide, 2 keer per dag zitten of iedere dag zitten, dat is het.
Nee, dat doe ik niet meer. Nee. En dat, ik heb een tijd heb ik dat nodig gehad. Maar ze zeggen ook bijvoorbeeld in de zen, dat is ook een hele mooi verhaaltje. Als je een rivier oversteekt met een vlot, dan is het goed om, als je aan de andere kant van de rivier bent, dat vlot ook lekker daar te laten liggen. In plaats van dat het vlot op het land met je meesleept. Zo zie ik het voor mezelf.
Mooi, ja. Ik doe het echt wel sinds die eerste cursus. Mediteer ik echt iedere dag.
Dat goed?
Ja, ik bedoel, het vooral in tijden. Ik ben nu inmiddels 1,5 jaar gestopt met drinken.
Super.
Ik heb best wel lang in mijn leven vrij stevig gedronken. Wekelijks, ja, in ieder geval.
Wekelijks? Dus 1 keer in de week? 2 keer in de week?
Nou ja, toen ik jonger was, kon dat vaker in de week. Op een gegeven moment dan trek je dat niet meer. Als je zo'n beetje voorbij de 30 bent. Maar nee, inderdaad. En als ik dan had gedronken, ging ik de volgende dag ook niet mediteren. En ik heb denk ik ook wel eens wat periodes gehad waarin ik het wat minder deed. Maar het zit er nog steeds wel heel erg in bij mij, ja.
Maar heb je dan het gevoel dat het dat je het nodig hebt?
Nodig. Heel veel baat bij.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Dus, en ik was van de zomer ook wel weer begonnen met 2 keer per dag mediteren.
Ik bedoel eigenlijk drinken.
Oh, drinken. Sorry. dat ik het nodig had. Ik weet het nog niet zo. Ik weet ook niet zo goed of ik mezelf nou verslaafd noem of niet. Of dat ik daar een beetje ertussenin. Of verslavingsgevoelig, dat in ieder geval. Maar het was wel zo dat ik op een gegeven moment, doordat ik met een vriend van mij aan het praten was, die was verslaafd aan van alles en gestopt.
Ja.
En dat ik met hem in gesprek was en dat ik zo bij mezelf op mezelf reflecteerde en dacht van oké, ik zeg nu tegen mezelf dat ik geen probleem heb. Maar als dat zo is, dan kan ik dus nu besluiten om gewoon 1 jaar niet te gaan drinken, bijvoorbeeld.
Ja.
En daar werd ik toch wel een beetje nerveus van, toch? Van dat idee. En toen dacht ik oké.
Ja.
Misschien moet ik daar toch even wat serieuzer over na gaan denken.
Ja.
En uiteindelijk is dat de beslissing geworden, zeg maar. Dat is wel een wat langer proces ook wat daar naartoe heeft gewerkt, hoor.
Ja.
Wat ook een beetje te maken heeft met dat ik dat gewoon niet meer wil voor mezelf. Dat ik brak ben of zo. En zo regelmatig.
Ja.
En
denk je dat we allemaal verslavingen hebben?
Ik denk het wel.
Ik denk het ook.
Ja.
Ik werd me ervan bewust. Ik doe nu op jaarbasis een DJ-retreat organiseren. Mm. Met DJ's. En ook producers zitten erbij. En ook wel mensen die een beetje in die scene eromheen hangen. En toen ik die mensen hoorde praten, er zijn ook wel wat ex-verslaafden erbij. Toen dacht ik van, maar volgens mij zijn we allemaal verslaafd.
Ja.
Het gaat over, en dat is misschien ook met betrekking tot verslaving. Want spiritualiteit kan ook heel goed in 1 keer een soort van nieuwe verslaving worden.
Ja.
Want dan hebben we de spirituele supermarkt, wat in 1 keer super interessant wordt.
Ja.
En dan gaan we rennen van het een naar het ander.
Ja. Ja.
Maar het gaat je allemaal niet fixen. Wat je wel gaat fixen, dat is zien dat we heel veel matrasjes over ons ware zelf hebben heen gelegd.
Mm.
En die matrasjes, die kunnen zijn in de vorm van excessieve seks, roken, drinken, drugsgebruik, spiritualiteit, suiker, noem het maar op. Ja. Allemaal van dat soort
werken,
dingen.
Ja, precies. Ja.
Die kunnen erover, koude training, weet je wel, kan ook gewoon een matras zijn, wat je over. Want je voelt jezelf kut 's morgens als je opstaat. Hè, depressief ben je. En dan ga je maar snel die zee in om jezelf goed te voelen. Want dan worden al die endorfine aangemaakt en zo, weet je. Als je al die matrassen er nou zo vanaf haalt. Al die dingen hè, die zeg maar ervoor zorgen dat je jezelf lekker voelt. Wat blijft er dan over? En dat is iets heel confronterends.
Ja.
Want wat je dan tegenkomt, dat is ook een hele diepe schaamte. Zeg maar. En daar moet je echt Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd om die te voelen. Want als je die voelt, dan kan het ook net zo goed kan twee kanten naar het gaan. Of je krijgt inzicht. En en dan moet je wel goede begeleiding ook in hebben. Hmm. Of je vindt het wel welletjes hier.
Is dat waar jij... refereer nu ook aan iets, want in je boek schrijf je op een gegeven moment dat je tot een soort diepe kern overtuiging, zelfovertuiging komt van ik voldoe niet.
Ja, ja.
Is dat wat je nu bedoelt ook?
Ja, ja zeker. Ja. Ja.
Die vond ik zo...
Ik voldoe niet, ik schaam mezelf voor alles. En, en als je daar doorheen gaat... Hmm. Ja, dat is helemaal kloten om daar doorheen te gaan. Maar dan kom je op een vlak terecht... waarin je eigenlijk de dingen ook achter je laat. Ja. En waarin je gewoon die open energie bent naar de wereld toe. En natuurlijk, er is nog angst. En soms ben je bang voor dit, zus en zo. Ja. Maar je laat jezelf daar niet meer door leiden. Nee. Je wordt er niet door in beslag genomen.
Nee, en die zit en tegelijk zit hij zit heel diep. Hè? Want zeker. Ik herkende hem heel erg. Dus ik vond dat daarom raakte mij dat heel erg. Omdat ik dat bij mij... En ik denk dat iedereen hem heeft in een andere variatie. Ik ben waardeloos. Of bij mij ik ben niet goed genoeg. En daar komt ook de angst vandaan om niet goed genoeg te zijn in de ogen van iemand anders.
Zeker.
Om door de mand te vallen. Dus op het moment dat het wat nu gezonde spanning is. Maar als ik nog ergens spanning voel. En het heeft te maken met iets wat ik ga doen. Of met interactie met andere mensen. Dan zit die daar nog onder.
Mm-hmm. Ja.
En hij komt niet meer op de voorgrond.
Nee.
En voor mij was ook bijvoorbeeld affirmaties daarin zijn heel helpend. Het is bepaalde overtuigingen. Draai hem gewoon om.
Ja.
Zeg hem iedere dag tegen jezelf. En op een gegeven moment ga je hem vanzelf ervaren en voelen.
Ja,
en,
ja.
Maar mooi.
Ja,
het is intens om te voelen en om te ervaren. Maar je zit er, je bent er dan wel of zo, hè?
Nou ja, dus je hebt nog geen idee waar je bent.
Nee, precies. Nee, maar je bent wel op het punt vanaf waar je je weer kan gaan opbouwen of kan gaan ontwikkelen.
Ja,
en waar er weer eigenlijk liefde voor jezelf ook voor in de plaats kan gaan
dat
komen.
Is het.
Hè?
Ja, daar gaat het over. Ja. Het gaat over die liefde voor jezelf.
Hmm.
En het gaat er ook om echt open te staan voor die liefde. En dus ook eigenlijk gewoon heel eerlijk tegen jezelf te zijn. Van wie ben ik? En wat houdt mijn leven in?
Ja.
En het is zo'n mooie wereld, weet je. En daar werd ik me ook eens te meer weer bewust van toen ik afgelopen januari in Papua was. Mm. En daar de mooie natuur, daar ligt de heling voor mij. En ook in interactie ook met de projectie, zeg maar. Op een gegeven moment als je in die natuur komt daar, dan zie je dat, althans ik zie dat al die planten, die dieren, dus de vogels en daar is zo'n rijk scala aan verschillende energieën, weet je.
Hmm.
En dat is ook hier, weet je. Wij zijn ook gewoon verschillende energie. We zijn wel mensen, maar wij hebben allemaal verschillende kwaliteiten.
Ja.
Iemand die bijvoorbeeld heel autistisch is, kan hele goede, heel goed muziek maken of zo. Of heel goed naar mensen luisteren of misschien of iets anders, weet je. Dus er worden maar labels opgeplakt waardoor je niet voldoet.
Hmm.
Dus je bent meteen bij je een slachtoffer. En dat is wat ik niet zo goed begrijp van deze wereld. Althans, ik begrijp het wel. En daarbij komt dat we ook nog een keer heel lang, in tegenstelling tot in de natuur, er is geen enkel dier wat langer dan 2 jaar bij zijn ouders blijft.
Nee.
Maar wij blijven gewoon 20 jaar bij onze ouders wonen. Dus wat betekent dat? Dan woon je dus in het huis van je ouders. Je ouders vinden het hartstikke leuk om die rol zo lang vast te houden.
Mm.
En ze vinden het ook hartstikke leuk om hun eigen meningen en hun eigen gewoontes en hun eigen rituelen, zeg maar, vast te houden.
Ja.
En nogmaals, weet je, het met alle liefde natuurlijk. Maar juist je eigen pad gaan, op avontuur gaan.
Mm.
En zien wat dat avontuur je allemaal brengt. Ja, dat is het mooiste wat er is.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat we bij een mooie... een mooie eind zijn gekomen. Ja,
mooi.
Ja, dankjewel, man.
Jij is maar graag gedaan, leuk.
Het loopt hoe het loopt tot het stroomt.